Goedenavond, broeders en zusters. En niet te vergeten, de jongeren in ons midden. Dat deed me, broeder Lammert, ontzettend goed, dat laatste lied. Want als ik vroeger aan de klas vroeg, jongens en meisjes, welk lied willen jullie zingen? Kozen ze heel vaak voor dit lied. En als je bedenkt dat ik in al die jaren zo'n 1000 kinderen in de klas heb gehad, dan vraag je wel eens af, wat is er nou van die woorden die ze gezongen hebben in hun leven overgebleven? En het raakte me ook dat we zongen, wat kan ons scheiden van de liefde van God? Wat kan ons schaden, zelfs als we moeten lijden? En daar wil ik vanavond met u over nadenken. En ik wil graag 2 korte schriftgedeeltes met u lezen. Het eerste gedeelte is geschreven door de apostel Paulus aan zijn geliefd kind Timotheus. En dat vind je in 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. Te beginnen bij vers 10 tot en met 12. Daar schrijft Paulus in 2 Timotheus 3 vers 10 aan Timotheus: maar u, Timotheus, hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En dan komt er zo'n prachtig stukje. En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En dan staat er iets heel belangrijks achter. En dat betreft ons. Want daar staat: en ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. En soortgelijke woorden vind je ook in de brief die Paulus heeft geschreven aan Filippi. Filippenzen 1, vers 27 tot en met 30. Filippenzen 1, vers 27 tot en met 30. Daar staat in vers 27 van Filippenzen 1: alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, zegt Paulus, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen, dat is een heel belangrijk stukje wat nu komt, voor hen is dit een duidelijk teken van verderf. Maar voor u van zaligheid en dat van God uit. En dan komt er zo'n soortgelijke zin als ik net in het 2 Timotheus Bijbelboek heb gelezen. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Het is alweer heel wat jaren geleden, broeders en zusters, dat ik met een groep jonge mensen vanuit de Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond 14 dagen geëvangeliseerd hebt op het strand bij Katwijk. En wij gingen dan ook naar de braderie in Katwijk. En we stonden dan vaak voor een christelijke boekhandel. En toen stond ik daar een keertje, toen het wat rustiger was, zo gebiologeerd in die etalage te kijken. En toen kwam er zo'n Katwijker vissersmannetje naast me staan. Hij zegt, meneer, zegt hij, waar staat u nou zo naar te kijken? Ik zeg, ik vind dat tegeltje zo mooi. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ja, zegt hij, mooi hè. Een mooie tekening van een boot, een storm op het meer. Hij zegt, maar dit bordje klopt niet helemaal. Ik zeg, oh nee, klinkt zo vertrouwd, klinkt zo goed, klinkt zo hoopvol. Ja, zegt hij, maar daar moet nog iets achter. Ik zei, u zegt dat vast om mij iets te leren. Ja, zegt hij. Hij zegt, moet eigenlijk zeggen, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst in Christus Jezus. En ik heb later vaak die tekst gewoon ook een bordje zien staan. Dus zijn boodschap is wel geland in Nederland. En misschien ook voor velen tot zegen. Trouwens, je hoeft maar in de Bijbel te gaan lezen. En je zult maar tot koning gekroond worden. En vanaf datzelfde moment jarenlang moeten vluchten voor je leven omdat koning Saul je op de hielen zit. En je merkt in de psalmen de worsteling van Paulus, of van David. Als hij bijvoorbeeld in psalm 34 vers 20 zegt dat gelovigen niet gespaard worden voor lijden. Dat hebben we net ook gezongen in een van die prachtige liederen, wat begon met op elk moment van mijn leven, in voor- en in tegenspoed. Ik weet nog dat ik tot geloof kwam in de Heer Jezus en toen dacht ik twee dingen. Nou zondig ik nooit meer en dan gebeuren er nooit meer nare dingen in mijn leven. Maar ik was binnen een week genezen dat dat niet helemaal klopt. En dan ga je je troost zoeken, antwoorden zoeken in het woord van God. En wat zegt nou psalm 34 vers 20? Daar zegt David, de rechtvaardige. En Paulus zegt daar zo mooi over in de Romeinenbrief. Wij dan, gerechtvaardigd door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, hebben nou vrede met God. En dan zegt hij, de rechtvaardige heeft veel ellende. Maar uit dat alles redt de Heere hem. Nou zegt hij misschien, nou, dat is in het Oude Testament. Ja, maar wat zei de Heer Jezus in Johannes 16 vers 33? Als je voor hem gekozen hebt. Als je die prachtige tekst waarheid hebt zien worden in je leven. Die Lammert aan het begin van de dienst voorlas. Uit Efeze 1 vers 13. Dat toen je tot geloof gekomen bent, de Heilige Geest als een belofte, als een onderpand al hebt meegekregen voor wat betreft je toekomst in hem. Dan zegt de Heer Jezus in Johannes 16 vers 33. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik, zegt de Heer Jezus, broeders en zusters, heb de wereld overwonnen. Nou, voordat we wat dieper in willen gaan op deze zondag van de Leidende Kerk over lijden en wat de Bijbel onder lijden verstaat, is het denk ik heel goed om eens te kijken van welke vormen van lijden onderscheidt nou eigenlijk de Bijbel. Als je het gaat hebben over de liefde van God in Christus, dan zegt bijvoorbeeld de Johannesbrief dat je gevaar loopt, dat je leven geleid wordt door de erosliefde. En die is uit op jezelf. Wat fijner is, is waar net ook voorbeeld is gedaan, de onderlinge broeder- en zusterliefde, de filialiefde. Maar het gaat ons ten diepste in de Bijbel altijd om de agape-liefde. de liefde van Christus die ons dringt om die blijde boodschap in woord en daad in ons leven te verkondigen. Ik herinner me nog die twee prachtige jaren die we in Oldebroek hebben gehad. Toen broeder Aad van der Zanden en ik daar de pastorale cursus mochten doorgeven. En waar bijna de complete broederraad, oudsten en diakenen bij waren. En dat waren 36 lessen, dus die broeders hebben heel wat voor de kiezen gehad. Elke maand twee jaar achter elkaar. Heel trouw bezocht door zoveel broeders en zusters. En de eerste 16 lessen, die gingen over de vraag, hoe zorg je nou eigenlijk voor je eigen ziel? Want stel je voor, je kunt toch niet op bezoek gaan bij een broeder of zuster die in geestelijke nood verkeert door het een of het ander, als je niet zelf geleerd hebt om in de eerste plaats goed voor je eigen ziel te zorgen, geestelijk gezien. En Lammert, jij was er ook een van. Weet jij nog wat de laatste les was? Ik denk, ik zal de laatste noemen, want dat ligt het dichtstbij. Nou, als we die les aankondigen, zag je soms vraagtekens op het voorhoofd van de mensen. Want die les die ging over de zegen van het lijden. Zegen van het lijden. Dus het is heel belangrijk, broeders en zusters, dat wij leren wat het onderscheid is in de Bijbel als wij lezen over wat lijden ten diepste inhoudt. Ik ga beginnen met de allerergste vorm van lijden. Ik zou nou eigenlijk wel op het scherm willen zien wat u nou daarvan vindt of wat u daar nou bij denkt. Maar weet u wel, de allerergste vorm van lijden is, broeders en zusters. Dat is dat je lijdt door eigen schuld. Als wij lijden onder een geweten dat ons aanklaagt vanwege bepaalde dingen waarvan we gewoon weten dat was fout in mijn leven, dan hebben we dat totaal en totaal alleen maar aan onszelf te danken. 1 Petrus 4 vers 15 zegt daar dit over. Laat niemand, Petrus zegt dat, laat niemand van u lijden als een moordenaar. Nou, zegt u gelukkig, daar heb ik me nooit schuldig aan gemaakt. Of dief. Ja. Wordt dat wat moeilijker? Of kwaaddoener. Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. En daar hebben we soms wel een handje van. Hè? Dan zitten we op zondag in de gemeente en dan wordt er een onderwerp aangekondigd. En dan horen we de broeder hier bij de kansel iets zeggen. En dan denk je, kijk je even om. Oh, wat fijn dat die broeder er ook is vanmorgen. Nou hoort hij het dus van de voorganger. Of die zuster, die had van die scherpe opmerkingen gemaakt. Als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Op de pastorale cursus zei broeder Aad van der Zanden altijd, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dus dit lijden, broeders en zusters, is eigenlijk bijbels gezien de enige vorm van lijden waar wij van nature lijdensschuwe mensen voor zouden moeten vrezen. En dat bepalen we dan zelf. Tweede is lijden door ziekte, verlies of een andere nood. We zongen net in voor en in tegenspoed. En sla uw gemeenteblad erop na. Dan ziet u dat er lijden en zorg en moeite en strijd is in de gemeente. Bij sommigen ook al een vrij lange tijd. En eerlijk gezegd past het niet zo goed in ons menselijk denken als we door genade een kind van God zijn geworden, dat God alle dingen, dus ook waar je nu op dit moment doorheen gaat, laat meewerken ten goede. We zeiden op de pastorale cursus ook altijd, Stuur nooit iemand waarvan je weet dat hij of zij een moeilijke weg gaat, een kaart met zo'n tekst. Want het kan zijn dat die broeder of die zuster zo worstelt met dat stukje lijden waar het op dit moment in geplaatst is. En dan krijgt men een bemoedigende kaart van u, waarin u opschrijft, of soms staat de tekst daar ook al op, dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Want dan kan het zijn dat de persoon in kwestie denkt, dan moet ik er nog dankbaar voor wezen ook. En ik heb al zoveel vragen naar de Heere God toe. Daar ga je later wel anders over denken. Dan merk je, hey, die moeilijke weg die ik in mijn leven moest gaan, die heeft God gebruikt ten goede. Want hij had er een doel mee om mij dichter en dichter te brengen bij het beeld van de Heer Jezus Christus, wat ik mag weerspiegelen. Dus als ziekte, en wie van ons kent dat niet, verlies, of een andere beproeving ons deel wordt, dan vallen we bijbels gezien niet ten prooi aan een of ander noodlot wat ons treft, maar dan wordt dit, broeders en zusters, door onze hemelse Vader in zijn plan voor uw en mijn geestelijke opvoeding opgenomen. Dus in dit lijden, in deze vorm van lijden, wordt dan vaak ook openbaar wie en wat wij ten diepste zijn als gelovigen. Gaat het erom dat onze eigen wil op dat terrein wordt verwezenlijkt? Of brengen we in ons gebed tot uiting dat ons het erom gaat om eenswillend met onze God en Vader te zijn? Of gaat het om jouw ongeduld, je klacht, je opstand richting God? Of om geduld en geloof en stilheid? Als ik het op een of ander terrein moeilijk krijg, geestelijk, moet ik vaak denken aan de slaapkamer van mijn vader en moeder. Oh, die was zo eenvoudig. Een tweepersoonsbed, een hele grote klerenkast en één klein bordje met een spreuk daarop. Maar die spreuk die zit hier ingegrift. Want daar stond op, in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. En er doen zich soms situaties voor dat je met Rebecca gaat vragen, Heer, waarom overkomt mij dit? En dan zegt de Heer, in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Iemand heeft het als mooi, eens zo mooi verwoord door te zeggen, de beker van mijn lijden, wat ik op dit moment onderga, die komt uit een vaderhand. Weet u wat zo bijzonder is? Wij leren onze kinderen vaak van die prachtige liederen. Hè? Maar soms denk ik, geloven we ze zelf wel? Mag ik zo'n lied noemen? We leren onze kinderen, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in die van de Heer. Maar zien onze kinderen, zien onze kleinkinderen dat aan ons? Hé, er is een probleem. Papa en mama lopen tegen een probleem aan. Een kleinzoon van ons zat een keer, toen hij 5 jaar was, een beetje ingedoken in de stoel. Hij was niet zo vrolijk als anders. Had ook geen zin om te gaan voetballen. En dat zegt wel heel wat voor hem. En opeens zei hij, opa, oma, papa en mama hebben een dilemma. 5 jaar oud, hè? Ik zei, een dilemma? Wat mag dat dan toch wezen? Nou, zit het dus heel eenvoudig. Papa wil dit en mama wil dat en ze komen er mooi niet uit. En dat drukte hem te neer. Maar hoe gaan wij met onze levensvragen om? Als wij onze kinderen leren, als de storm tekeer gaat, leg dan gewoon je hand in die van de Heer. Zien ze dan dat wij als eerste bij God aankloppen? Als er een nood is, op het terrein van ziekte, op het terrein van een verlies of een andere nood. U kunt die lijst zelf, denk ik, nog wel verder en groter maken. Leg maar gewoon je hand in die van de Heer. Nee, wij blijven vaak staan bij de vragen van Psalm 10. Waarom, Heere God? Waarom staat u van verre? En Psalm 13, dat vier keer toe. Hoe lang nog, Heere God? Hoe lang nog, Heere God? En wat zegt dan de psalmist? David ook. Als ik het goed heb in Psalm 10, vers 13. Maar anders staat het daar in de buurt. Gij aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. En hoe vaak gaan wij niet met dingen die ons raken, diep raken, in onze gezinnen, in ons persoonlijk leven, niet eerst naar een broeder of een zuster toe. Niet voor niets heeft deze gemeente ook een pastoraal team. En het is goed om ze in te schakelen. Maar pas in de tweede plaats. Zeg het eerst aan hem, aan de Heer Jezus. Ik heb in dat opzicht een heel bijzonder ervaring gehad toen ik een doopdienst leidde. Toen vroeg ik aan een jongen die geadopteerd was, en samen met zijn broer die ook geadopteerd was, de Bijbelse doop wilde ondergaan. Heb je nog een lied om op te geven? Ja, zei hij. Ik zei, dan mag je me vertellen wat dat lied is. Dan zet ik dat in het programma. Dan kunnen we dat met z'n allen meezingen. Weet u waar hij voor koos? Hij koos voor lied 471 uit de bundel Opwekking. Dat is maar een heel klein stukje tekst. En die luidt als volgt. Hij was toen denk ik zo'n 20 jaar. Heer, raak mijn hart aan. Maak mij bereid uw pijn te voelen om wie er lijdt. Uw tranen te huilen, bewogen te zijn. O kom, raak mijn hart aan en maak mij bereid. Ik had tranen in de ogen toen hij mij dat vers voorlas. En als ik nu terugkijk naar zijn leven, maakte hij een paar jaar daarna mee dat zijn halfbroer, zal ik maar zeggen, ook geadopteerd, door een ernstig ongeluk om het leven kwam. En hoe ontredderd zijn pleegouders waren, zijn adoptieouders. En hij heeft ze zo liefdevol met zorg omgeven. En dat doet hij ook nu. Nu beiden in een verzorgingstehuis zitten. En eigenlijk niet meer voor hen kunnen zorgen. Het was zijn verlangen om in de naam van de Heer Jezus er voor iemand anders te zijn. En is dat ook niet wat Paulus ons duidelijk maakt? Als ik het goed heb, staat dat in de tweede Korinthebrief. In 2 Korinthe 1 vers 4. Dat God ons troost en dat wij met die troost waarmee wij getroost worden, ook anderen mogen troosten. Ik heb een periode in mijn leven gehad dat ik onvoorstelbaar depressief was. En buitengewoon angstig was. Als ik terugkijk, dan denk ik, wat zijn dat gezegende tijden geweest? Nee, daar dacht ik toen niet zo over. Toen was ik dankbaar voor die broeders en zusters die me een sprankje hoop vanuit het evangelie boden. Maar later heb ik ontdekt, en broeder Aart van der Zanden zei, ga jij die onderwerpen maar behandelen, want je hebt er middenin gezeten. Dan kun je mensen ook vertellen hoe je daaruit kunt komen. Kijk, dat is dat je later gaat ontdekken, God heeft die dingen laten meewerken ten goede, opdat ik me nog meer en meer zou richten op hem. Je hoeft niet bang te zijn. Dan gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van de Heer. De derde vorm van lijden is door onrecht van mensen. Kent u dat? Dat mensen je onrecht aandoen. Maar als dat uit de koker komt van ongelovige mensen, dan kun je daar misschien nog vrede mee hebben. Omdat je denkt van, nou, die begrijpen mijn ware aard. Die begrijpen mijn situatie. Die gebruiken mijn liefde voor de Heer. Die gebruiken, of die kennen mijn liefde voor de Heer Jezus niet van binnenuit. Maar ik moet u heel leuk zeggen, want ik zit vanavond ook gewoon tussen u op de stoel om naar dit woord te luisteren. Want het was een paar jaar geleden dat ik uit een gemeente een brief kreeg van een broeder. En hij zei, broeder Havekamp, ik heb besloten als u spreekt, dat ik niet meer naar de gemeente kom. Ik denk, nou, ik ben heel benieuwd wat hij gaat schrijven. En toen schreef hij, want ik ontdek dat u niet meer Christusgericht spreekt. Ik ben me wild geschrokken van die brief. En ik liet hem aan mijn vrouw lezen. En ze zei, trek het je niet aan. Maar in mijn hoofd, broeders en zusters, was ik al een hele brief aan het schrijven. Om een tegenstand te bieden. Misschien wel om mijn naam te zuiveren. En ik ben naar een broeder in die gemeente gegaan en ik heb gezegd, vind jij dat ik een christelijk gerichte prediking breng? Want dat zou ik moeten doen elke zondag opnieuw, ook als ik hier ben. Hij zei, daar hebben wij als broederraad geen enkele twijfel over. Ik zei, nou, dit en dat is het geval. Weet je wat die broeder zei? Als het niet klopt wat in zijn brief staat, laat het dan maar aan God over. En ik heb het overgegeven aan God. En wat gebeurde er? 2 maanden later kreeg ik van diezelfde broeder een brief. Hij had zich wel heel erg, en daar verontschuldigde hij zich voor, al heel erg laten leiden door zijn eigen strijd en zijn eigen gevoelens. En hij had op die zondag niet gehoord wat hij graag van God wilde horen uit mijn mond. Laat mij heel eerlijk zijn, als wij lijden door onrecht wat mensen ons aandoen, dan is dat bepaald geen gemakkelijke vorm van lijden. Waar we allemaal van tijd tot tijd wel tegenaan kunnen lopen. En wat kan een mens of een christen soms, want dat was in dit geval het geval, ons dan zo al niet aandoen wat ons raakt? En toch laat de Bijbel u en mij weten dat dat ook past in het plan van God. Kijk, wij kunnen zondag en zondag, en de muziekgroep die zorgt er wel voor dat we dat enthousiast zingen, met hart en ziel zingen, maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maar ja, Heere God, ik heb toch wel een beetje moeite met die broeder. En die zuster, ja, ik ben ook blij dat die vaak een beetje bij mij uit de buurt zit. En weet je wat wij doen? Wij leren de kinderen zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo bent u, zo ben ik in uw handen, o Heer. Maar als God met ons gaat kleien, ik heb toch veel met mijn klas gedaan. Maar jongens, we moeten lekker in, want die klei die moet soepel worden, maar lekker in. Dan zeg je, Heer God, mag niet een beetje minder wezen? Heer God, hoe ga ik daarmee om? Het is niet zo makkelijk. Want God breekt ons soms ook. Ik heb het geloof ik wel eens verteld hier, maar toen ik les kreeg van broeder Kits op de Brandpunt Bijbelschool, toen zei hij op een gegeven moment, het liefst zou ik elke keer, en Lammert zou daar volledig mee instemmen, elke dienst beginnen met Geest van God. Maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur. En doe dat ook aan mij. En toen stopte die en dan ging hij verder. En dan krijg je het vragenuurtje. Broeder Kits, waarom doet hij dat dan niet? Nou, omdat hij zei, omdat ik denk dat de meeste gelovigen niet eens weten wat ze zingen. Hij zegt, want het vers gaat nog verder. En zingen we bewust, hè, geraakt misschien door de prediking of door de Bijbelstudie of door de bidstond. Neem mij. En we bedoelen het ook goed als we zingen, vul mij. En we zingen ook instemmend mee als we zingen, zend mij. En zeg maar, er staat wel iets tussen. Breek mij. En dan is het voor ons al gauw, Heer, wilt u mij daarvan verlossen? Zie achter die moeilijke mens, de Heer Jezus Christus. Die mens die waarschijnlijk een ziel te verliezen heeft als hij nog ongelovig is. Zie achter die moeilijke mens, de Heer Jezus, die u en mij wil reinigen, wil louteren, wil slijten en vormen naar zijn beeld. En weet u, als u bij hem te raden gaat, die aan de rechterhand van de Vader voor u bidt en pleit, Dan zegt Hebreeën 12 vers 2 zo prachtig. Hij heeft namelijk zelf, om de vreugde die hem in het vooruitzicht werd gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En juist door dat lijden heen bleek de liefde van de Heer Jezus, zijn innerlijke ontferming over zielen die verloren dreigden te gaan, zijn vergevingsgezindheid, maar ook zijn geduld, zijn gehoorzaamheid en trouw. En dan brengt me tenslotte bij lijden om Christus wil. Ik begreep uit de mededelingen dat daar vanmorgen ook heel terecht bij stilgestaan is. Maar ik wil u wel één ding heel persoonlijk zeggen in dat verband. Ik vind dat niet gemakkelijk om daarover te spreken. Want als u denkt aan die twee korte schriftgedeeltes die ik heb gelezen, dan staat daar letterlijk dat u en mij als christenen in deze tijd niet vreemd moet zijn. Als wij moeten lijden om Christus wil. Kijk, en dan word ik netjes gebeld door de gemeente. En dan zegt ze, nou broeder, zondag is het de zondag van de leidende kerk. Zou u daar rekening mee willen houden? Zou u daarover willen spreken? En dan begin ik het liefst met de vraag, broeders, zusters, hoe komt het dat wij praktisch nog niet lijden om Christus wil, terwijl zoveel broeders en zusters, ik las in de berichtgeving van Open Doors, dat het er zo'n 330.000 miljoen zijn. Ik denk niet dat ik dat helemaal goed zei. Maar 388 miljoen, hè? Ja. Dat zijn mensen die hier vanavond niet in alle rust hebben, zouden kunnen zitten. Die vanmorgen niet in alle rust naar de gemeente gaan. En als je met hen spreekt, en soms hoor je die getuigenissen tijdens de dag van Open Doors of andere organisaties die zich bezighouden met hun lot. Hoe groot hun vasthoudendheid is in die moeilijke omstandigheden aan de Heer. Kijk, door uw en mijn bekering. Die prachtige tekst van Lammert aan het begin, Efeze 1 vers 13. Kreeg je een hele andere levensinhoud. Was je voor die tijd alleen maar bezig om je eigen wil, je eigen verlangens in te vullen. Nu is je doel om te laten zien dat je een aangename geur van Christus verspreidt. En daardoor kom je in tegenspraak met je directe omgeving. Soms is dat zo erg dat ze je in je eigen familie niet meer aankijken. Soms is het zo erg dat je met je eigen kinderen niet eens meer kunt spreken over de heiland die jij zo lief hebt. Dan zeggen ze, pama, je mag overal over praten, maar daarover niet. Maar als dat het geval is, broeders en zusters, laat u niet verontmoedigen. Want wij kennen dat ook. Als je niet met je kinderen over het evangelie kunt praten, over de Heer Jezus kunt praten, moet je het omdraaien. Maar met de Heer Jezus praten over je kinderen. Want hij heeft beloofd dat hij in dat opzicht je nabij zal zijn. En wat merk je dan in je directe omgeving? Spot? Of kritiek? Of verachting? Vijandschap. Tal van christenen ervaren vervolging. Vaak op de meest verschrikkelijke manieren. En nou bedoelt de schrift tegen ons te zeggen, en dat zongen we net ook. Deze vorm van lijden, broeders en zusters, moet ons echter niet verdrietig of moedeloos maken. Sterker nog, het moet een eer en een vreugde zijn voor ons te lijden voor hem die zo onnoemelijk veel voor u en mij aan het kruis op Golgotha heeft geleden. En weet u, als dat plaatsvindt in ons leven, en persoonlijk geloof ik wil geen onheilsprofeet zijn vanavond, maar als je dan gewoon let op de tekenen van de tijd, Als je nou let door welke mensen wij geregeerd worden. Of dat nu landelijk is of provinciaal of plaatselijk is. Maar daar is toch geen plaats meer voor het woord van God. En dat gaat in de toekomst ook voor ons problemen opleveren. Als er nu al wordt gesproken dat er partijen zijn die zeggen. Nou, wij zijn eigenlijk wel benieuwd wat er op zondagschool tegen die kinderen wordt gezegd. We moeten daar maar een soort van politie naartoe sturen. Hoe gaan wij daarmee om? Nou, allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, staat er in de Bijbel, zullen vervolgd worden. Wie? Als het goed is, allen die godvruchtig leven in Christus Jezus. Ik las van de week op mijn site, Zee Vandaag, is dat, er komen allerlei berichten binnen van allerlei kerken en kringen en wat er zo gaande is. En had een broeder uit de gereformeerde gemeente, als ik het goed heb. En anders was het uit de hersteld hervormd, maar de denktand is vaak een beetje hetzelfde. Die had gezegd, beste gemeenteleden, als jullie nog nooit in je leven geestelijke strijd hebben ervaren, dan is nog maar de vraag of je door genade een kind van God bent. Want het een is inherent aan het ander. Nou, die preek die heeft wat losgemaakt. Maar dat is ook de bedoeling. Het woord van God moet iets met ons doen. Want je kunt niet zingen, maak mij een beeld van u, als je niet op de hoogte stelt, wat zegt het woord van God nou over deze dingen? Het leven van een Gode welgevallige persoon. Dat zal ons dus, hebben we gezien, niet isoleren van moeite en zorg. En Paulus stelt zelfs dat hoe zuiverder we gaan leven, hoe meer we dat onfeilbare woord van God in ons leven gaan toepassen, des te meer verzet we krijgen vanuit de vorst der duisternis. Ik weet nog dat ik op 18-jarige leeftijd belijdenis deed in de hervormde kerk van Nunspeet. We waren geloof ik met 12 tot 14 jonge mensen. En toen ging de dominee spreken en hij keek ons allemaal zo aan. Toen mochten we op de voorste rij zitten. En toen zei hij, jongelui, welkom in de strijd. Ik dacht bij mezelf, waar heeft die man het over? Ik had net een berichtje gekregen dat ik niet in militaire dienst hoefde. En dat ik lekker voor de klas kon gaan staan. En later heb ik begrepen pas, hoe waar die woorden waren van de predikant. Welkom in de strijd. Want Satan gaat rond als een brullende leeuw. Wat staat er dan achter? Zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En weet je wat het probleem van onze tijd is? Hij doet zich meer en meer voor als een engel van het licht. En dan komt het erop aan, broeders en zusters. En dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid om staande te blijven. Standvastig te zijn in hem. Hebt u onderscheidingsvermogen? Want als Paulus afscheid neemt van die prachtige gemeente in Efeze, dan nodigt hij de oudste nog eventjes op het strand van Mileten uit om hen een hart onder de riem te steken. En dan zegt hij, weet je waar jullie rekening mee moeten houden? Uit jullie midden zullen mensen komen, grimmige wolven, om de gemeenteleden bij de goede herder weg te trekken. En dan zie je hoe voorspellend het woord van God is. Want als Johannes dan 7 brieven moet schrijven, begint hij met die prachtige brief aan de Efeziërs. En dan geeft hij een hele grote opsomming van allemaal werken waarvan de Heer Jezus zegt, oh, daar is blijdschap over in de hemel. Maar dan zegt hij ook, en ik heb tegen u. En dat raakt dit onderwerp. Jullie zijn bezig om je eerste liefde te verzaken. Ja, het is goed. Het is goed om onszelf op een dag als deze de vraag te stellen. Leven wij wel dicht genoeg bij hem? En Paulus zegt als het ware. Geloven, dat is genoeg om de hemel deelachtig te worden. Dan heb je namelijk vrede met God. Maar als je daarvoor ook moet lijden, dan ben je er dubbel zeker van door genade Gods kind te zijn. Broeder Havekamp, tot slot. Bedoel je dan dat ik straks als ik thuis kom moet bidden, Heer, wilt u lijden in mijn leven brengen? Verre van dat. Onze tijden zijn in Gods hand. Hij weet wat maaksel wij zijn. Hij weet wat wij lichamelijk en geestelijk aankunnen. En alles wat in ons leven wordt ingebracht, ontvangen we en krijgen we uit een trouwe vaderhand, die naast hem een zoon heeft zitten, die onafgebroken voor ons bidt en pleit. En daarom zegt Paulus, laat u in geen enkel opzicht schrik aanjagen door de tegenstander. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf. Maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. En sluit af met Matteüs 5, vers 11 tot en met 12. Daar zegt de Heer Jezus dit. Zalig bent u, broeder. Zalig bent u, zuster. Als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd, die er voor u geweest zijn. En daarom mogen wij als amen op de prediking zingen. Bron van levend water. Overstroom zo mijn hart. Overstroom zo mijn gedachten. Overstroom zo mijn gevoelens. Dat ik een oprecht beeld van u ben. En dat ik mag weten. Ik hoef niet bang te zijn. Al gaat de storm tekeer. Want ik leg het dan gewoon in de hand van de Heer. Zullen we daar eerst voor danken, voordat we dat prachtige lied, opwekking 445, met elkaar gaan zingen. Liefdevolle Hemelse Vader, wat hebt u ons toch een betrouwbaar kompas voor ons leven meegegeven. In een tijd die zo onvoorstelbaar moeilijk aan het worden is op elk terrein. En we kunnen het wel begrijpen als we ouder geworden zijn. Dat onze jeugd zich vragen afstelt. In wat voor wereld leven wij eigenlijk? Is er in deze tijd waarin er bijna geen woning beschikbaar is. Waar bijna geen mogelijkheid is om een huwelijk aan te gaan omdat er geen woonruimte is. Wat staat ons nog te wachten? Wilt u geven wat onze jonge mensen ook in deze gemeente, Bethel, huis van God, omringen met gebed? Want zegt Psalm 119 al niet zo nadrukkelijk, wat God in deze tijd zoekt, als een jeugd die strijdt, die zich met ziel en lichaam aan Christus heeft gewijd. En wilt u dan geven dat wij als ouderen daar aansprekende voorbeelden in zijn. Dat ze onze handel en wandel mogen zien. Dat u, Heer Jezus Christus, de eerste plaats inneemt in ons leven. Om van daaruit handeling te doen totdat u komt. Wilt u ons als gemeente maar ook persoonlijk, want elke zegen voor de gemeente begint ook thuis, tot een bruikbaar instrument voor uzelf maken. Zodat mensen aan ons zien, wij leven toe met een levende hoop naar een toekomst vol van hoop. En wij zijn niet zoals de wereld op weg naar een hopeloos einde. Maar ons wacht nu reeds een eindeloze hoop. En dan zingen we met een oud lied die hoop. Die doet al ons leed, wat het ook mag zijn, verzachten. Waarom? Nou, des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is die in onze plaats wilde staan. Vader, u kent ons hart. U kent ons leven. U weet welke vorm van lijden ons vanavond het meest heeft aangesproken. Wilt u ons door de Heilige Geest zo in ons hart tegemoet komen, dat uw liefde ons dringt om te getuigen van die hoop. En daarom glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.